Welkom bij de podcast Expat to Repat, je weer thuis voelen in Nederland, waarin ik, Mirjam de Bakker, jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repats meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland. Voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest. Je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies. Maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht. Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden, zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom bij weer een aflevering van Expat to Repat. Vandaag heb ik Vanessa van der Veld, Allround VA, in de podcast. En het is weer heel leuk, want ik ken Vanessa via LinkedIn. En hoe goed ken je iemand als je elkaar volgt op LinkedIn? Nou, daar gaan we vandaag achterkomen. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Ik ben benieuwd naar waar ze geweest is, wat ze heeft meegemaakt en hoe het leven in Nederland weer bevalt. Dus kijk uit naar een leuke podcastaflevering en allereerst natuurlijk. Welkom in mijn podcast, Vanessa.
Dankjewel, Mirjam. Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, misschien is het wel leuk als je heel kort jezelf even voorstelt.
Ik ben dus Vanessa van der Veld. Ik ben samen met mijn gezin vorig jaar zomer, de zomer van 2023, terug naar Nederland verhuisd na 17 jaar in het buitenland te hebben gezeten. Daarvan hebben we het grootste gedeelte, echt Latijns-Amerika en de Cariben gewoond. Panama, Curaçao en Aruba hebben we eigenlijk met ons gezin het grootste tijd doorgebracht.
Dat klinkt sowieso als hele fijne plekken. We beginnen altijd even bij het begin, want er was een moment waarop je besloot om weg te gaan naar Nederland. Kun je ons heel even kort meenemen, wat was de reden dat jullie weggingen? Of dat jij wegging?
Ja, nou in principe hebben mijn man en ik altijd gezegd, als wij ooit de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, dan gaan we ervoor. We hebben nooit gezegd van we willen per se daarheen of daarheen. Maar op een gegeven moment was in 2006, toen kwam er eigenlijk een kans voor mijn man om naar Aruba te gaan voor 2 jaar. Onze oudste dochter was net 1, dus we hadden zoiets van, die nemen we onder onze armen mee. En het was eigenlijk gauw besloten, Aruba, waarom niet 2 jaar? Dus we hebben besloten om dat te gaan doen. Spullen ingepakt, heel veel in tijdelijke opslag gezet. Want na 2 jaar komen we toch weer terug. Ja. En 17 jaar later,
die ken ik, ja.
2 kinderen erbij en 2 honden kwamen uiteindelijk toch weer terug hier. Maar wat eigenlijk als een soort tijdelijk avontuur is begonnen. Ja, dat ineens was ons leven daar eigenlijk. En zijn we inderdaad in Aruba begonnen. Daarna voor zijn werk toch weer naar Curaçao gegaan voor 2,5 jaar. Daar werd ik zwanger van onze tweeling die ondertussen 16 is nu. En Panama werd ook nog 2 jaar. Wat ik heerlijk vond na zo'n kleine 5 jaar op een klein eiland gewoond te hebben. Ja. Ik ben in een metropool terecht. En ik vond het heerlijk. En shoppen en restaurants en alles erbij. Ondanks dat we daarvoor een half jaartje nog wel aan de Costa Ricaanse grens gewoond hebben. In een kleiner plaatsje in Panama. Dus dat was ook weer gewoon een heel avontuur. En de laatste 11 jaar, vanaf 2011, hebben we op Aruba gewoond.
Ja, je zei het net al, hè. Dat is natuurlijk, het eilandleven is dan, je bent aan de andere kant van de wereld. Je bent in de Cariben. Zijn er natuurlijk wel Nederlandse invloeden.
Absoluut.
Absoluut. Maar het blijft een eiland.
Ja. Nou, wij noemen het altijd een beetje emigreren voor beginners. Want dan, je bleef toch in het Koninkrijk. En je kon toch, zeg maar, je stroopwafels en je dropjes krijgen in de supermarkt. Maar ja, het leven was toch wel beduidend anders dan dat je in Nederland geleefd hebt natuurlijk altijd. Het voor ons was het wel een fijne transitie. Ondanks dat het leven dus echt wel compleet anders is. En natuurlijk veel kleiner. En dan is Aruba nog eens een keer veel kleiner dan Curaçao eigenlijk. Ja, Nederlands invloeden, maar Aruba ook wel heel veel Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse invloeden.
Wat vond je het mooiste eigenlijk aan het leven daar?
Ik denk dat het mooiste is gewoon dat je... en dat is misschien niet helemaal per se de plek waar we gewoond hebben, als wel... Je bent als expat gezin wel heel erg op elkaar ingesteld op een gegeven moment en op elkaar aangewezen. En want als je kleine kinderen krijgt, dan heb je, als je in Nederland woont, vaak, heb je toch nog wel een vangnet. Zoals opa's, oma's, tantes, zusters. En dat heb je daar eigenlijk veel minder. Ik heb ook nog een man die dan veel reisde, dus ik was ook nog best wel veel alleen. Dus je niet dat je wereld heel klein is, maar je leert wel dat je gezin is toch wel waar het om draait. En ik heb dat nooit heel erg gevonden, want ik zat dan ook wel weer met andere vriendinnen die een beetje in hetzelfde schuitje zaten. Ja. Waardoor je daar ook toch weer je nieuwe familie creëert. Want ik vind ook wel dat vrienden die ik in het buitenland gemaakt heb, zijn toch wel een beetje van een ander level. Ja, dat bedoel ik al heel positief hoor. Dan de vrienden die je soms had gemaakt in Nederland. Of die ik heb gemaakt in Nederland. Omdat je toch veel op elkaar aangewezen bent. Je bent elkaars familie. Je bent degene met wie je de feestdagen vaak doorbrengt. En heel veel speciale dingen meemaakt ook.
Ja, ik heb zeker heel erg genoten van, zeker toen onze zoon klein was, van het feit dat ik juist tijd had om met hem te zijn als hij niet op school zat. En ik denk dat wij als gezin ook wel echt een hele sterke band hebben mede, omdat je altijd inderdaad het samen doet. Je gaat samen elke keer een nieuw avontuur aan, je gaat samen verhuizen, je gaat samen een andere cultuur ontdekken. Klopt. Dus die basis, als die goed is en stabiel is, dan vanuit daar kun je op avontuur, maar dat moet wel in orde zijn. En je kind moet ook wel happy zijn op de plek natuurlijk. Absoluut. Waar je woont.
Ja, wij hebben ook al gezegd van, als we dan weer gingen verhuizen of dat een optie kwam om naar een ander land te gaan, dan was wel altijd het belangrijkste, hadden we als een standaard lijstje voor, veiligheid, scholen en medische voorzieningen. En dan was het eigenlijk al gauw goed, zeg maar.
Ja, die hadden bij Pakistan, zat dat iets anders in elkaar, kan ik je vertellen. Maar toen onze zoon is daar geboren. Dus dat was echt een avontuur.
Ja.
Maar ik weet wel inderdaad later dat we ook wel eens nee hebben gezegd tegen een ander land. Inderdaad, om wat jij zei. Mm. Dat we dachten, ja, dat wordt zo ingewikkeld. Dat wil je dan niet meer. Zeker nee. Met kinderen.
Nee, absoluut.
Ja, dan heb jij natuurlijk, in Panama ben ik nooit geweest. Lijkt me echt fantastisch. Is dat mooi, leuk, daar?
Panama is zo'n, ja, ik vind het echt zo'n prachtig, geweldig land. Het is nog niet zo heel erg toeristisch als dat Costa Rica geworden is in de loop van de tijd. Nou moet ik zeggen, dat is alweer een tijdje geleden dat we daar gewoond hebben natuurlijk. Dus wat de echte huidige situatie is, weet ik niet precies. Maar de hoofdstad is dan echt wel gewoon heel modern ontwikkeld. Skyscrapers, dat is echt ontzettend modern. Maar het is dan 20 minuten rijden vanuit de stad. En dan zaten we in een rainforest en dan gingen we een tour doen met ja, het was echt fantastisch. Dat was wel heel fijn, zeker nadat we op de eilanden hadden gewoond. Dat we dan in het weekend gingen we gewoon lekker, pakten we de auto en dan reden we een stuk. En dan kwamen we op prachtige plekjes waar we het weekend verbleven. En qua natuur ook een prachtig eiland. Of een prachtig land, sorry.
Prachtig land.
Ja.
Nou, dan ben je zomaar 17 jaar verder. En dan heb je inderdaad 3 kinderen. Nog steeds je man, gelukkig. Daar ben ik altijd heel blij mee als dat goed blijft. En 2 hondjes.
Ja.
Ja, tenminste, dat zei je net. en hadden die hondjes hij mee of zo? Ik bedoel, waarom ging je terug?
Nou, heel veel mensen die verbaasden zich best wel toen we zeiden van nou, we gaan naar Nederland. Want op de een of andere manier waren we best heel erg geïntegreerd, klinkt altijd zo'n standaard woord, maar we waren wel gewoon echt onderdeel van de samenleving. Ik kende heel veel mensen. Dan ken je heel snel veel mensen op Aruba, moet ik ook weer toegeven. Maar mede ook dankzij ons werk kennen we veel mensen. Verkeerden we in veel verschillende kringen, zeg maar, op Aruba. En dat maakte voor mij het leven ook wel echt heel erg leuk. En voor mijn gezin, moet ik zeggen. Dus veel mensen verbaasden zich daarover. Nou, er waren momenten dat we onszelf daar ook wel een beetje over verbaasden. Van halverwege, gaan we dit echt doen? Gaan we zeg maar alles opgeven wat we hier hebben opgebouwd? Want ja, we hebben al ons huis gebouwd. En we hadden allebei eigenlijk een prima, prima baan. De kinderen zaten op een goede, fijne school. Maar goed, mijn oudste dochter die is van de class of 2023. Dus die had haar high school diploma gekregen in juni 2023. En die was sowieso van plan om naar Nederland te gaan. En, maar goed, dat is haar reis, haar plan. Maar op een gegeven moment zaten we te denken van, ja, mijn man en ik zijn allebei opgegroeid in Nederland. Weten hoe het is om hier als tiener je tijd door te brengen en ja, groot te worden, zeg maar. Onze tweelingdochter, nou, alle drie de dochters eigenlijk, zijn eigenlijk altijd opgegroeid in Aruba, Curaçao, Panama. En die kennen dat soort vrijheid kennen ze eigenlijk niet. Want hier, je springt op je fiets. Ik krijg nu appjes. Mam, ik ben even met die de stad in. Ik zie je later. Dat werkt daar niet. Ten eerste, ze kwamen met de schoolbus naar de school, naar huis. Fietsen is al helemaal een no-go. En dus dat was altijd brengen, halen of andere ouders brengen, halen. En het is natuurlijk klein. En op een gegeven moment, natuurlijk is het fijn om met je vrienden naar het strand te gaan. Maar elke week hetzelfde, zeg maar. Of hetzelfde rondje in de stad lopen. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, het is ook wel fijn als je zometeen, en je komt toch in Nederland terecht om te studeren, want dat willen ze dan toch, wilden ze alle drie wel. Dan is het fijn om die transitie wat soepeler te laten, want je komt van een klein eiland af naar Nederland, wat je kent van vakantie alleen eigenlijk. Maar wonen als student hier en hier naar de universiteit of naar de hogeschool gaan, is dan toch wel een hele grote stap. Dus dat was ook een van de redenen waarvan we zoiets hadden van, laten we nu gaan, want ook qua leeftijd kon ze dan nog makkelijker hier naar een andere school gaan eigenlijk. En een ander groot ding wat eigenlijk bij ons een beetje begon te kriebelen qua familie en met name ouders, is dat we hebben altijd gezegd, joh, als er iets is, we zijn altijd gewoon één KLM-vlucht verwijderd van ouders, van familie, als er iets is. En toen kwam corona en toen hadden we ineens onze ouders 2 jaar niet gezien. En weet je, en die zijn...
Dat steekt dan, hè?
Ja, dat zijn, we worden ook een beetje op leeftijd, nou, een beetje op leeftijd. Ten tachtigers. En dat zat gewoon niet helemaal lekker meer, zeg maar, bij ons. En dan hadden we zoiets van, ja, weet je, dan is het nu misschien toch wel de tijd om deze beslissing te nemen, naar Nederland te gaan. En dan zien we het ook wel weer eigenlijk. Want nu zitten we hier en we zitten hier prima eigenlijk. Maar ik weet ook niet hoe lang ik hier nog ga blijven.
Nee. En mag ik je dan vragen, misschien een gekke vraag, maar je zei straks even op Aruba, met name heb je ook heel veel Amerikaanse invloeden. Maar je meiden willen allemaal in Nederland studeren.
Ja.
Terwijl je zou ook kunnen denken van, die willen naar Amerika of zo.
Ja, terwijl ze hebben op een internationale school gezeten, een Amerikaanse internationale school. Dus ja, ze zijn wel best heel ver-Amerikaniseerd, zeg ik ook altijd. Maar op de een of andere manier vinden ze Amerika toch ook wel een beetje, ik zeg het even op Amerikaans, overwhelming. En ze vinden, ze kijken ook naar het nieuws natuurlijk. En ze, voor hun gevoel zijn ze daar ook niet helemaal veilig of zo.
Nee, dat vinden ze meer.
Toch fijner toch naar Nederland te gaan. Omdat ze weten dat ze hebben hier ook toch nog familie.
Ja.
Wat bijkomend voordeel is dat studeren in Nederland kan heel veel in het Engels.
Ja, dus, ja, dat klopt.
Die drempel is dan ook al gewoon weg.
Ja, want zij hebben altijd op een internationale school gezeten. Hoe was hun Nederlands toen jullie terugkwamen? Ze spreken denk ik wel Nederlands, maar konden ze het ook goed schrijven en lezen?
Wij spraken Dinglish thuis. Dus de Nederlands en Engels best wel een beetje door elkaar eigenlijk. Nou, op de school waar zij zaten, omdat het op Aruba is, Koninkrijk, voertaal Engels, maar tweede taal konden ze kiezen tussen Nederlands en Spaans. Ze hebben altijd Nederlands gekozen, dus ze hebben wel een basis qua Nederlands. Blijft het wel een tweede taal voor hun? En is het niet... Kijk, onderling praten ze altijd Engels in principe tegen elkaar. Ik merk het echt wel, want als emotie bij komt, dan moet het gewoon in het Engels. Want anders krijg
je dat, ja.
Dat heel lastig. Praten in hun slaap altijd in het Engels. Dus dan heb ik alsof, ja, dat is dan gewoon jouw moedertaal. En
ja.
Er is natuurlijk wel een verschil tussen... een conversatie Nederlands of academisch Nederlands.
Ja, precies. En daarom is het natuurlijk heel fijn dat heel veel studies ook in het Engels kunnen. Even tussendoor, ik weet dus niet of jij het hoort, maar ik dus wel. Ze hebben nu besloten om in mijn straat een drillboor aan te zetten. Nee. De riolering wordt vervangen en vanochtend was het te doen. Maar ik hoor nu mezelf ongeveer niet meer. Dus luisteraar, sorry als mijn tekst een klein beetje wegvalt. Zolang Vanessa goed te horen is dat allemaal niet zo'n ramp. Maar dan weten jullie waarom. Ik heb op veel dingen in mijn leven invloed, maar niet op de gemeente en wanneer ze wat doen. Dat helaas. Dus jullie hebben een prachtige tijd gehad. En je neemt dan op een gegeven moment de beslissing om terug te komen. Deels door corona. Ik hoor dat heel veel. Hè, dat corona heeft een heleboel dingen veranderd. Omdat je toch anders na gaat denken. Omdat je inderdaad in één keer beseft van ik ben niet meer zomaar terug. Ouders die ouder worden. Maar uiteindelijk zijn je kinderen natuurlijk wel de belangrijkste reden, de leidraad, waarop je elke keer beslissingen baseert.
Ja. Ja, want dat hebben we eigenlijk altijd gedaan vanaf dat ze klein zijn. Wij als volwassenen kunnen allerlei leuke plannen bedenken en dingen veranderen. Maar je sleept altijd wel een kind mee die zich ook moet aanpassen. En ik heb altijd gezegd, eigenlijk was het voor mijn man altijd het makkelijkste. Want ja. Die pakt gewoon zijn laptop op, zet het op een ander bureau in een ander land en gaat gewoon door. En
op hem wordt gewacht, hè? Hij krijgt weer een baan. Dus iedereen is blij, alles wordt geregeld. Precies. En de rest regel jij. Ja, precies.
Ja. Ja. Dus dan moeten de scholen komen, dan moet er een nieuwe dokter komen, dan moet er een huis komen, dan moet de container moet weer ingepakt worden, al dat soort dingen. Dus de vraag altijd van mensen, joh, wat doe jij eigenlijk als expertvrouw? En dan heb ik wel
zoiets van,
nou ja, nee, jij denkt dan echt dat ik maar een beetje met een boekje op de bank of op het strand lig. Maar ja, de realiteit was natuurlijk wel weer anders. Maar inderdaad, voor kinderen is dat, ik merk wel dat mijn kinderen heel flexibel geworden zijn daardoor, echt wel wereldburger zijn. Maar beslissingen moeten wel genomen worden met mijn kinderen altijd in het achterhoofd.
Ja, maar je zegt ook, hè, ze zijn flexibel geworden. Maar dat is natuurlijk ook wel dankzij het feit dat jij dan de tijd kon nemen om bij elke nieuwe plek weer te zorgen dat ook zij konden landen. Hè? Dat je de juiste school had, dat je weer zorgt dat er afterschool activities zijn, playdates zijn. En hoe ouder ze worden, hoe meer ze natuurlijk zelfstandig dat allemaal gaan doen. Maar je bent toch aan het halen en brengen. En je bent zelf weer de weg aan het vinden op een nieuwe plek. En zorgen dat je kinderen ook de weg weer vinden.
En je vriendjes zoeken en playdates. En...
Ja, maar ja, daar hebben ze natuurlijk wel. En op een gegeven moment snappen ze hoe dat werkt. En zijn ze ook ouder en kunnen ze dat zelf. Maar dat moet je ze wel ook leren van kleins af aan. En ze moeten dan wel elke keer weer een soort veilig basis hebben. Om daar vanuit zelf ook weer verder te ontwikkelen.
Ja, je merkt wel hoe jonger ze zijn, hoe makkelijker het is om ze op te pakken en mee te nemen naar een andere plek, naar een andere school. Terwijl dat altijd wel heel spannend is natuurlijk. Ja. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer hechtere vriendschappen ze krijgen.
Ja, dan is het elke keer als
intenser de school is. En kijk, als ze klein zijn, dan is het gewoon een kwestie van binnen de lijntjes kleuren en leren om te knippen en te plakken. Maar op een gegeven moment dan wordt het toch academischer en dan is het wennen aan een ander schoolsysteem. Dat heeft natuurlijk veel meer impact.
Nou, en het ligt denk ik ook aan het kind. Er zijn, hè, als je een heel introvert karakter hebt of heel verlegen bent, kan ik me voorstellen dat het veel lastiger is als kind om de paar jaar bijvoorbeeld weer ergens anders te moeten aarden. Als het jou tijd kost voordat je een beetje uit je schulp kruipt in een klas bijvoorbeeld.
Ja.
En je moet dat onder een paar jaar doen. Dus het, aan de andere kant denk ik, heel vaak zijn degenen die weggaan, hè, wij, Expat Repats, toch ook wel de types die met een open blik de wereld willen ontdekken.
Ja.
Dus ik geloof als je echt mega, mega introvert bent, dat misschien dat avontuurlijke zaadje iets minder sterk aanwezig is. Ik zeg het voorzichtig, want hè, ieder persoon is anders.
Zeker.
Maar dan krijg je vaak ook wel kinderen die een beetje avontuurlijk zijn ingesteld. Ik weet niet of je dat herkent, maar mijn zoon die is nu al aan het praten over waar die allemaal op exchange kan voor zijn studie. En waar die allemaal naartoe kan in de rest van de wereld. En dan denk ik, ja. En voor hem heeft dat ook geen geheimen, weet je.
Nee.
Voor iemand die voor het eerst vanuit Nederland, bijvoorbeeld vanuit een studie, een soort stage moet lopen ergens, is dat allemaal best spannend. Hij heeft zoiets van, ja, been there, done that. Laat maar komen.
Juist, ja. Mijn oudste die nu haar eerste jaar op de universiteit achter de rug heeft bijna, die zit ook al te denken van, oké, waar ga ik dan in het tweede jaar stage lopen en daar? En dan kijkt ze ook al naar andere mogelijkheden, andere landen. Dus ja, ik vind het alleen maar geweldig. En ik moet zeggen, ik zou ook misschien een klein beetje teleurgesteld zijn als mijn kinderen dan van die huismusjes worden die nooit meer gaan reizen. Dan denk ik, daar hebben we het niet voor gedaan.
Ik heb alles al gezien, dat hoeft niet meer. Ja, het ligt er ook weer aan of en wat voor soort partners ze tegenkomen. Nou, dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Maar ik moet wel zeggen, aan de andere kant, ja, wij zijn natuurlijk gewoon naar de andere kant van de wereld gereisd en hebben daar niet over nagedacht. Nou ben ik zelf ook zo opgegroeid. Dus mijn moeder die had zoiets, ja, ik kan niks zeggen, ik heb het zelf ook gedaan. Maar ja, we hebben één zoon, een hele leuke vent. En ik gun hem de hele wereld, maar ik hoop toch niet dat hij in Nieuw-Zeeland eindigt. Want dan denk ik, ja, dat vind ik, is dan wel weer de andere kant van de medaille. Dat, ja, je hebt ze vleugels gegeven, maar als ze die heel hard uitslaan, dan zie je ze toch niet zo vaak meer.
Nee, het was als we op Aruba waren gebleven, dan was mijn oudste dochter hier in Nederland geweest.
Ja.
En dan ik op Aruba. En ik merkte toch ook wat dat ik dacht van, dus dat heb ik mijn moeder aangedaan.
Ja.
Dus dat ik zoiets van, oh ja, ik mag niet klagen, want ik heb het zelf ook gedaan natuurlijk.
Ja.
Ik moet ook zeggen, de eerste reactie van mijn oudste dochter toen we vertelden, ja, ik denk dat we met z'n allen gaan verhuizen in Nederland, had ze ook echt zoiets van, wat? Ik ging toch in mijn eentje? Kom jullie achter mij aan? Maar goed, er zit nog anderhalf uur rijden tussen ons in. Dus ze heeft toch nog wel het idee dat ze zelfstandig is. En ze komt toch ook eigenlijk vaker thuis in het weekend dan ze zelf misschien ook had verwacht. Dus het is wel goed.
Ja, dat vind ik altijd zo'n schouderklopje waar ik heel blij van word. Als je kind toch gewoon het leuk vindt om nog steeds thuis te komen.
Precies. Toch?
Dat is ook wel zo. Vonden ze het, je hebt er natuurlijk drie, vonden ze het makkelijk om in Nederland te aarden?
Nee, niet altijd. Absoluut niet. En dat spreek ik nu even over de jongste twee, mijn tweelingdochters. De oudste was prima, die had snel haar ding gevonden, was er echt absoluut klaar voor, nieuw leven, hè, als student. En de tweeling, die moest dan toch halverwege hun middelbare schooltijd veranderen van hun internationale schoolbubbel naar een middelbare school hier. Waar we eigenlijk ook bewust voor gekozen hebben.
Een Nederlandse middelbare school of een internationale?
Nee, in Nederland. Want in eerste instantie dachten we, weet je, ja, laten ze ook gewoon weer verder gaan op een internationale school. Dat was eigenlijk het makkelijkste. En toen hadden we daar nog later over zitten discussiëren. Ja, maar dan gaan we naar Nederland en dan ben je weer een expatkind. Dan ben je weer in een soort bubbel op een plek waar je eigenlijk je vleugels uit zou moeten slaan. En meer vrijheid en zelfstandigheid zou moeten krijgen. Dus toen hebben we toch gekozen voor een tweetalig onderwijs, de TTO, wat tegenwoordig ook heel veel middelbare school is. Zodat ze eigenlijk, dus ook dan weer transitie voor beginners, net als wij destijds geëmigreerd waren, dat ze toch het grootste gedeelte van de schoolvakken hebben, dus nu toch in het Engels. Een aantal in Nederlands. Maar ze krijgen nu ook wat extra Nederlandse ondersteuning daarbij. En ik moet zeggen, ik heb ook echt wel heel veel respect voor ze, moet ik zeggen. Dat doen ze toch eigenlijk best heel goed. En ik merk dat hun Nederlands ook veel beter geworden is. En ja, de overgang van kleine school naar een grote scholengemeenschap in een stad was wel heftig in het begin. Academisch eigenlijk niet eens. Dat doen ze eigenlijk supergoed. Zij komen uit een Amerikaans onderwijssysteem waarbij het echt super cool is als je straight A's hebt. Je krijgt honor roll, je krijgt awards en certificates als je echt gewoon goed je best doet. Daar zijn ze eigenlijk mee opgegroeid zonder dat daar echt grote druk onder zit. Maar dat is wel de cultuur op school waar ze mee opgegroeid zijn. En dan kom je op een scholengemeenschap met een zesjescultuur.
Ja.
En dat is voor hun echt zoiets van... Hoezo doe jij niks aan je huiswerk? Ze kunnen dat gewoon niet bevatten. Dat je daar zo relaxed over doet. En dus ik moet zeggen, ze hebben nu bijna hun hele jaar achter de rug. Ze doen het supergoed, halen goede cijfers, gaan ook gewoon over naar het volgende jaar. Maar zijn nog niet altijd gewend aan het relaxte van hun medeleerlingen.
Ik ben heel benieuwd of ze dat vasthouden of niet. Want wij hadden dat ook. In Engeland zat hij ook in een omgeving waarin het ook straight A's en ook inderdaad, ja. Je moest echt een inquirer zijn. Je werd juist, ja. Je moest vragen stellen en discussiëren ook in de klas met elkaar en met de docenten. Nou, hij is ook naar een Nederlandse school gegaan toen we terugkwamen, maar wel gelijk de middelbare. We hebben de transitie toen gemaakt. En het eerste jaar werd hij elke keer op zijn vingers getikt, omdat hij zijn hand opstak. Want hij dacht, oh, ik heb een vraag en ik wil dit. Dat was helemaal niet de bedoeling. Vooral geen vragen. Het is allemaal veel te veel leerlingen in een klas. Helemaal geen tijd om vragen te stellen. Dus hij moest echt schakelen. Maar die zesjescultuur heeft hij op een gegeven moment helemaal omarmd.
Ja, wel. Ja.
Dat ik op een gegeven moment dacht, oh, nou, dat gaat de hele andere kant op. Maar... had hij ook nodig om het sociale aspect, om echt te passen in Nederland. Want hij heeft wel echt aanpassingen moeten doen. Is niet erg, maar dat was wel iets waar we tegenaan liepen. Dat je moet wel echt even gaan snappen hoe die Nederlandse cultuur werkt. Want daar ben je dan niet in opgegroeid. En dan mis je toch bepaalde signalen en bepaalde dingen. En nu hij studeert, komt dat wel weer terug. Dat hij denkt, ja, maar wacht even. Ik heb voor die studie gekozen en ik wil het wel goed doen.
Ja.
Dus nu heel langzaam zie ik dat weer.
Het
zit er wel in. Dus bij deze mochten ze toch naar die zesjescultuur gaan. Het komt ook weer goed, want het blijft er wel in zitten uiteindelijk.
Nee, ze hebben
ik vind het wel fijn.
Ja, ik vind het ook prima. Ja. Maar dat zit er wel in. Dus nou, op zich, weet je, en daar hebben ze dan. Nou, dat kiezen ze ook zelf voor. En ik moet zeggen dat er ook wel. Ze kunnen ook wel gewoon medeleerlingen daarin meenemen. Dus dat is ook alweer heel leuk. Waar ze met name wel, nou dan zie ik dat ze af en toe daar nog steeds een beetje mee struggelen, is echt cultureel. En dan bedoel ik cultureel in hoe vrij Nederlandse kinderen zijn in wat ze zeggen, wat ze doen. En het is echt niet zo dat ik heel streng ben thuis, maar je merkt wel dat ze opgegroeid zijn in, op een school of in een cultuur waarbij er echt wel dus respect wordt getoond voor de leraren, voor iedereen die volwassen is in principe. En ook je medeleerlingen. De spullen die van school zijn, is niet van jou. Daar heb je ook respect voor. Dus daar ga je op een goede manier mee om. Je ziet dat ze zijn opgegroeid op een school waarbij dus zeg maar vanaf 3 jaar tot 18, 19 jaar op één campus zit. Dus ik weet nog, als er zeg maar, mijn dochter was nog klein, die stopte schoolbus in, laat haar E2 vallen. Dan komt er gewoon een high schooler, die helpt haar. Weet je, dat is hier natuurlijk helemaal niet. En de dingen die leerlingen hier tegen onderwijzers en leerkrachten zeggen, nou, hun mond valt daar echt van open.
Ja,
van
ja.
De taalgebruik en hoe ze... Dat boeit ze dan zeg maar allemaal niet. Dat vinden ze dan toch nog best wel af en toe lastig. En dat je denkt van, hoe dan? Hoe spreek jij zo tegen medemensen?
En hard ook wel, vind ik.
Hard, heel hard, ja.
Ja. Want nou ja, dat zijn zij natuurlijk ook gewend in een internationale schoolomgeving. Daar komen natuurlijk steeds kinderen nieuw. Hè? Want dat is natuurlijk expats, dus die komen nieuw. En dan is het gewoon heel normaal dat je een beetje voor elkaar zorgt en elkaar meeneemt en uitlegt hoe het werkt en dat je juist aardig bent voor elkaar. En aangezien iedereen ergens anders vandaan komt, is dat bijna nooit een reden om onaardig tegen iemand te doen. Nee. Want iedereen spreekt Engels met een accent. Iedereen ziet er anders uit. Iedereen komt ergens anders vandaan. Dus het is van nature veel inclusiever. En hier is het, met name vind ik middelbare school, heel erg van als je er niet zo uitziet of als je niet hier vandaan komt of niet dat doen, dan ben je al heel gauw ben je een misfit. Pas je er niet tussen. En dan moet je best sterk in je schoenen staan om gewoon jezelf te blijven.
Ja, of dan hoor je weer bij een ander groepje. En dat is dan, ja. Ja, dat is toch wat. Ik moet zeggen, het heeft ze ook wel sterker gemaakt.
Ja.
En ze leren ook gewoon beter voor zichzelf op te komen. En ook gewoon dingen niet. Ja, dat is dan toch eigenlijk niet zo belangrijk. Dan soms komen ze wel eens thuis van ja, maar. Als ik, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk om te doen. Maar dan doe je het niet. Weet je, dat hele peer pressure die er dan opeens heel erg is. Dat, nee, dat probeer ik ze wel bij te brengen. Maar het is gewoon wel jezelf. Hè? En je hoeft niet mee te gaan in alles wat anderen doen. Als het voor jou niet goed voelt, dan, ja, dan past dat gewoon niet bij je. En dat is prima.
Ja, maar dat is dan wel heel belangrijk dat ze dat thuis wel meekrijgen. Ja. Dat oké is om gewoon je eigen pad te volgen. Vroeg of later krijgen ze daar juist, denk ik, weer respect voor terug. Maar ja, dat is wel ingewikkeld.
Ja.
En buiten school, en voor jou eigenlijk, heb jij makkelijk je plek weer gevonden?
Nee, eigenlijk niet. Dat klinkt heel dramatisch, maar ik heb, nou ja, ik weet natuurlijk dat, oké, we gaan terug naar Nederland. Kijk, tenminste voor mijn man en voor mij was het terug naar Nederland, voor de kinderen eigenlijk een nieuw land om in te wonen. Ja. Ja, veel dingen zijn natuurlijk wel, ja, die ken je natuurlijk en je bent gewend. Ik bedoel, kijk, ik ben hier opgegroeid, bijna mijn hele leven gewoond natuurlijk. En toch op de een of andere manier heb ik, daar hebben we allemaal een beetje tijd nodig om toch te settelen en te wennen aan dingen. Heb ik misschien toch ook wel onderschat, omdat je toch denkt, ja joh, je gaat terug naar Nederland. En ik weet, ik ben 17 jaar weg geweest. Ik weet dat ik veranderd ben. Ik weet dat het land veranderd is. En
toch?
En toch is er iets wat zeg maar nog niet helemaal op zijn plek zit. En het is niet dramatisch, maar het is gewoon, ik heb nog steeds het gevoel dat ik weer gewoon naar een ander land ben verhuisd. En niet naar huis ben gegaan, zeg maar. Want ik heb nu ook zoiets, ja, waar is huis dan eigenlijk? Want misschien dat we een beetje ontworteld zijn en dat nergens meer helemaal komt. Het is niet zo dat we ons op dit moment niet op ons gemak voelen. Of, ja, weet je, als ik nu door de voordeur ga, ben ik gewoon thuis. En ik vind het fijn om een kopje koffie te kunnen doen bij mijn moeder, spontaan. Ja. Wat ik jaren niet heb kunnen doen. Dus dat is prima, maar ja, ik heb nog steeds een beetje een expat gevoel, maar dan in Nederland.
Zelf omschrijf ik het nog steeds als dat ik gewoon met één been hier sta en met één been deels in de plekken waar ik heb gewoond en gewoon een klein stukje van mijn hart heb achtergelaten. En deels ook met een schuin oog altijd van, als er nog een kans komt, zeg ik niet per se nee. Dus ja. Ik ben hier thuis en ik vind het heel fijn. Maar het is niet zo van, ik ben nu terug en dat was het. En nu ben ik tot, ja, hoe lang ik nog heb in dit leven, in dit huis, in deze straat, in dit dorp. Nee, misschien wel, maar dat is niet een gegeven. Ik denk je altijd.
Hetzelfde, ja. Ja. Zelf het zelf zijn eigenlijk.
Ja.
Want je weet het nooit. En je weet nooit wat er op je pad komt en hoe het leven gaat lopen. En ja.
Nee, en je bent heel gelukkig geweest op andere plekken. Dus het zou ook gek voelen om dat totaal nu te ontkennen. Om net te doen alsof dat nooit gebeurd is. En of dat niet ook met je mee blijft gaan. Ja. Ik ga volgende week een lang weekend naar Londen. Echt om een aantal vrienden en vriendinnen gewoon weer te zien. En daar echt weer quality time mee te hebben. Omdat dat zo waardevolle vriendschappen zijn. Dat ik denk, ja, weet je, die koester ik wel.
Ja.
Ja. En dat heeft dan niks meer te maken met waar je woont, maar met hoe je bent in waar je woont, denk ik.
Ja klopt. En elk plekje waar je gewoond hebt, heeft weer iets speciaals. En heb je weer iets anders meegemaakt. En daar heb je weer een andere soort vrienden. En een leven wat je daar geleid hebt, is ook weer anders. En ik moet zeggen, had ik geweten van tevoren dat, zeg maar, ja, ik noem het een beetje het repet-syndroom, dat het echt, ik heb me daar nooit in verdiept. En
nee.
Dat het bestond, dan had ik misschien ook gewoon mijn eerste maanden hier wat meer, meer acceptatie kunnen hebben. Zo van, joh, dit is hoe ik me vandaag voel. Dat is dus typisch het repet-syndroom, zeg maar. Ja. Maar dat, op een of andere manier heb ik dat, of ik heb het altijd ontkend, of ik heb me daar toch niet in verdiept, of ik wil dat misschien ook helemaal niet weten, onbewust.
Je denkt helemaal niet bijna. Nee, maar je denkt er niet bijna. Nee, ja, want je bent druk. Ja. Ja, je bent druk met al je praktische dingen regelen, zoals je dat altijd moet regelen. En je bent eigenlijk ook druk met van, oké, zijn de kinderen, landen die, zijn die happy? En eigenlijk pas na een half jaar ga je bedenken van, wat wil ik? En als je dat in een nieuw land doet waar je nog nooit gewoond hebt, dan is alles nieuw. Dus dan weet je van, nou, het gaat even tijd kosten. Maar hier denk je, ja, oké, maar het is Nederland. Dat is vast check. Daar hoef ik me niet druk om te maken. Maar ja, die 17 jaar is gewoon best wel essentieel. Ja. Want je komt toch in een, ja, eigenlijk weer in een nieuw land terug.
Ja.
Ja, waar je toevallig de taal spreekt.
Ja.
En,
ja,
en ook vrienden en familie hebt. Toevallig. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. En ja... Ik weet niet, ja, kijk, als ik het van tevoren had geweten, dan had ik voor mezelf misschien eerder bezinning daarin kunnen hebben. Want ik heb toch af en toe wel een wat onrustige periode, zeg maar. Niet dat ik niks te doen had, want ik had echt bewust gekozen van, weet je, we komen terug. Ik zorg ervoor dat iedereen thuis het gewoon lekker heeft. Ik ben er als ze kinderen naar school moeten. En als ze thuis komen, ben ik er, kan ik huiswerk helpen, die niet nodig of gewoon... gewoon standaard lekker met een kopje thee en een koekje thuis wachten op ze. Mijn man, die had meteen eigenlijk al een andere job voordat hij hier naartoe kwam. Hij kwam iets eerder ook terug. Dus weet je, dus dat was allemaal gesetteld. En nou, huisgezellig en dat soort dingen. En ja, dan had ik af en toe toch wel van die dagen dat ik dacht van ja, maar waarschijnlijk heb ik... nu gewoon een beetje, zeg maar, burn-out verschijnselen, ja. Dacht ik dan. Ja, dat, ja. Natuurlijk, dat was een hele grote impact. Ik heb echt heel hard gewerkt de afgelopen jaren, zeker ook nog na de coronatijd. En ja, weet je, die hele verhuizing, een grote impact, emotioneel, maar ook gewoon fysiek en alles wat je moet regelen. Dus ik had zoiets van, ja, sommige dagen dacht ik echt van, oh, wat is dit? Ja. Dus dan had ik van, ja, dat heb ik vast een burn-out. Dus ik mediteren en lopen en alles. Natuurlijk allemaal prima is. Maar ja. Nu, ik zeg maar, ja, ik ben je op LinkedIn ook tegengekomen. En toen zag ik steeds meer dingen voorbij komen over hè, wat het is om als repet te zijn. Toen dacht ik, elke keer als ik dat las, dacht ik van, ja, check. Ja. Dat is het dus ook gewoon.
Ja, en het is... Het moeilijke is, want nou ja, met Resettle proberen we natuurlijk op verschillende manieren eigenlijk om mensen bewust te maken van het feit dat het er gewoon bij hoort. Maar inderdaad, de mensen die nu nog terug moeten komen. En ik krijg met deze podcast, en daar ben ik die ook gestart, ook echt een aantal keer de opmerking van ik ben zo blij dat ik je nu gevonden heb, dat ik die verhalen hoor, dat ik gewoon weet van oké, dit kan me te wachten staan.
Ja.
Hopelijk valt het dan dus heel erg mee, omdat je veel sneller herkent van, oh wacht even, dit is gewoon onderdeel van het proces, dus niet te druk om maken.
Ja.
Ik heb het zelf echt verschrikkelijk gehad in het begin. Ik vond het heel erg moeilijk om afscheid te nemen van het soort leven dat ik daar had. En ook van de persoon die ik daar was, want die kon ik hier niet optimaal zijn. En nu heb ik daar een weg in gevonden, een balans in gevonden. En ik ben weer mezelf, maar ik vond het echt verschrikkelijk. En ik vond in het begin Nederland ook echt helemaal niet leuk.
Nee.
En dat lag natuurlijk voor... Ja, het ligt ook voor een deel aan Nederland. Maar dat ligt voor een deel aan mij. Ja, maar ja, dat
is... Nee, dat is ook zo.
Een aantal dingen, ik vind het fantastisch hier. Maar een aantal dingen vind ik echt helemaal niet leuk hier.
Nee.
Net als dat in elk land waar ik heb gewoond... ik heel veel dingen leuk vond en een paar niet. En dat heb ik hier ook. Maar in het begin voelde ik me daar ook schuldig over. Dat ik dacht, ja, maar het is toch mijn thuisland. En hoe kan ik daar dan nog zo negatief over zijn? En waarom ben ik inderdaad... sommige dagen gewoon... voel ik me zo slecht?
Ja.
Dat is niet zoals, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Dus het is heel fijn als je dan weet waar dat vandaan komt. En dat je ook weet dat het weer overgaat. En sommige mensen hebben er helemaal geen last van. Hè? Dus dat,
nee, dat kan.
Ook prima.
Gelukkig.
Ja, ik moet een serie opnemen met mensen die terug zijn en nooit ergens last van hebben gehad. Ja, doe mij dat geheim. Dan geven we dat door. En dan hef ik gelijk mezelf op, want dan zijn we niet meer nodig.
Nee. Nee, en het is ook gewoon, en het zijn natuurlijk heel veel mensen die dan ook blij zijn dat je teruggekomen bent. En dan vind ik het dus helemaal moeilijk om te zeggen dat ik het lastig vind. Dat je dan, dit zit er wel een soort schuldgevoel bij mij of zo. Dat ik denk van, ja weet je, natuurlijk, mijn moeder en mijn zus zijn helemaal andere familieleden of vrienden.
Ja.
Leuk dat je weer terug bent, hoe gaat het dan? Ja, dan kan ik ook niet over mijn hart vechten. Ik van, ja, nou, ik heb eigenlijk al een hele week gewoon dat ik niet lekker in mijn vel zit.
Nee.
Weet je, denk van, ja,
Nee, maar zij zijn natuurlijk blij dat je terug bent. Maar ook in hun hoofd ben jij, Vanessa, zoals je was toen je wegging, bij wijze van,
ja.
Hè?
Ja.
Ik heb ook gewoon gemerkt dat je niet, ja... Ik zal niet zeggen dat je twee personen bent, maar wel de expat-versie van jezelf is een versie die jouw Nederlandse familie en vrienden eigenlijk natuurlijk niet kennen.
Ja.
Dus die moet je ook weer een beetje reïntegreren.
Ja, ik denk dat je echt wel gewoon voorgoed veranderd bent als je in het buitenland gewoond hebt. Het heeft je ook, ja, ik kan voor mezelf spreken, dat heeft me wel gevormd en ook mijn gezin gevormd in hoe wij nu zijn en wie we zijn, wat we leuk vinden, wat we belangrijk vinden. En waar we moeite mee hebben, zeg maar.
En voor jou, als je dan kijkt naar je carrière, je hebt altijd gewoon goede banen gehad.
Ja.
Waar je overal gewoond hebt. Nu ben je allround VA. Dus je bent niet meer in loondienst.
Nee.
Wel bewust ook daar een afweging in gemaakt. Kun je ons daar een beetje meenemen?
Ja, toch wel heel bewust. Ondanks het feit dat ik, nou ja... misschien mijn hele leven al heb gezegd, ik zal nooit ondernemer worden. Ik zal nooit iets voor mezelf gaan doen. Nou, merk je dus wel dat inderdaad dit soort stappen je meer verandert dan je misschien zelf ook voor mogelijk hebt gehouden. Inderdaad, toen we terugkwamen, toen begon ik ook voor mezelf rustig te denken van, oké, als iedereen gezetteld is, wat ga ik dan weer doen? Want ja, ik heb ook altijd gewerkt eigenlijk. Ja, behalve de eerste 8 jaar van mijn expat leven niet, want dat ging dat gewoon niet. Maar de laatste 9 jaar ook wel weer eigenlijk een fijne, leuke job gehad. En wat ga ik doen als ik terug in Nederland ben? Nou goed, in principe met mijn ondersteunende achtergrond, secretarieel, facility management, ja, kan ik eigenlijk best heel veel kanten op. Maar welke kant wil ik dan uiteindelijk ook echt op? En waar word ik dan gewoon weer happy van? En waar kom ik het meest tot z'n recht? En hoe kan ik dat ook weer combineren met de dingen die ik nu belangrijk vind en met mijn gezin? En dan ga je door dat hele repet-verhaal en het settelen en het landen. En nee, daar kijk je toch ook weer op LinkedIn en op internet. Wil ik dit? Ja, maar ook weer niet. En ik vind thuis zijn ook gewoon wel heel fijn, maar ik wil wel wat doen. En zo ben ik inderdaad beetje bij beetje beland in het hele VA-schap, het virtual assistantschap, waarbij ik eigenlijk kan doen wat ik het allerliefste doe. En dat is toch de ondersteuning aan ondernemers, groot, klein, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik merk wel dat ik kieskeuriger ben geworden in dat wat ik wil doen en met wie of voor wie ik dat zou willen doen. Dus ik richt me nu met name op, ik noem het dan wereldburgers met een hart voor mens, maatschappij en milieu. Want die 3 M's klinken ook wel weer lekker. Maar mensen die wel ondernemen of die hun werk doen, toch wel bewust. Niet alleen voor het grote geld, zeg maar. Maar ook wel iets willen toevoegen aan deze wereld. En de flexibiliteit die ik dus nu heb als eigen ondernemer, waarbij ik ook mag kiezen met wie en ik werk en wat ik dan doe, vind ik toch wel heel fijn. Want dat combineert gewoon goed met wie ik nu ben en waar mijn gezin staat en wat ik het allerliefste doe. Dus
Ja, en je kan het overal doen. Ja. Dus wat je nu opbouwt, dat is ook niet meer locatieafhankelijk.
Nee.
Dat is natuurlijk ook wel
dat
fijn.
Dat is wel heel fijn.
Ja, vind ik ook een belangrijke, die we ook meenemen met Resettle. En ik merk ook, ik ben daarnaast ook interieurontwerper nog steeds. Op dit moment neem ik even geen nieuwe opdrachten aan, omdat ik me echt focus op Resettle en op een aantal trainingen die we nu hebben ontwikkeld. Maar ik heb ook heel bewust een niche gekozen binnen mijn interieurwerk. Want ik wil eigenlijk alleen nog maar met repads werken.
Ja.
Omdat ik gewoon echt zie, ook in dat hele terugkeerproces, hoe belangrijk het is dat als je hier een huis koopt en je hebt daar zelf geen kijk op, of je hebt zoiets van, ik heb allemaal mooie dingen gekocht in al die landen, maar hoe maak ik daar hier dan een plek van zonder dat het een soort etalage wordt? Mm-hmm. Van, kijk mij met me. Ja, precies. Ja. Kijk mij zitten tussen. Maar je hebt altijd wel bepaalde kunst of bepaalde objecten of bepaalde kleuren of materialen die je wel gewoon subtiel terug kan laten komen in je huis. Want het is wel onderdeel van je reis. Dus, en ook voor je kinderen is dat onderdeel van hun opvoeding. Dus het allemaal wegstoppen heeft ook geen zin. Maar ja, een standaard, sorry lieve luisteraars, standaard VT wonen interieur. Dat is niet waar wij blij van worden.
Niet voor hotel chic industrieel.
Ach, nee. Nee, ja, sorry. Nee, daar worden we niet blij van. Nee, er moet gewoon wat meer karakter in zitten. En ja. Dus, en dat heeft me ook heel veel rust gegeven. Dat ik denk van, oké, weet je, daar word ik blij van. En die mensen worden blij van mij. Dus dat vindt elkaar wel. En waarom ging ik dit eigenlijk vertellen? Een soort zelfpromotie of zo? Ik weet niet wat ik aan het doen
mag. Mag
ook onbeschermd zelfpromotie. Nee, maar ik wil zeggen, jouw VA-schap inderdaad. Dus dat je dat je nu eigenlijk gewoon kan doen wat bij je past, waar je blij van wordt, maar dat je niet meer vastzit aan bepaalde uren of bepaalde reistijd. En werk je dan het liefst met een aantal klanten, zeg maar, waar je veel uren voor doet? Of vind je het juist leuk om heel veel kleine klanten te hebben?
Ik ben nu wel heel gezegend dat ik twee vaste klanten heb waar ik een lange termijn samenwerkingen mee heb.
Okay.
Ook weer heel divers eigenlijk. Ja. Het is een reïntegratiebureau, maar ook een expat waar ik voor werk, die zijn eigen consultancybureau heeft. Oh, dat vind ik ook wel heel leuk.
Ja.
Dat is dan zeg maar mijn basis, waar ik gewoon, dat loopt gewoon heel fijn.
Ja.
En daarnaast heb ik dan een paar uurtjes over om eventueel iets anders te doen of kleine projecten. Maar ik
hoor het al, wij gaan wel een keer off camera koffie drinken.
Ja, dat is goed. Maar dat vind ik, op de een of andere manier trekt dat dan toch aan. Want ik vond het best lastig in het begin, want dan zeggen ze allemaal van ja, als je begint, je moet echt wel, wat is je niche en waar, welke klanten focussen je op? En dat vond ik zo moeilijk, omdat ik, belangrijkste vind ik toch eigenlijk wel gewoon de klik die ik heb met mensen. Want ja, ondanks dat je op afstand voor ze werkt, toch werk je samen. Ja. Ik merk ook in het dagelijks leven toch wel, dat hadden we samen nog wel even over voordat we de podcast begonnen, dat je hebt een soort ingebouwde radar gekregen waarbij je op een gegeven moment toch heel veel contact krijgt met mensen die ook repet zijn of expat zijn.
Ja.
Op een of andere manier trek je elkaar aan of zo. Dat is ook wel weer heel grappig. Toen had ik zoiets van, dan laat ik dat dan gewoon, let's go with the flow. En op de een of andere manier trek je dat dan toch aan. En zonder dat ik misschien heel bewust echt die doelgroep in eerste instantie heb gekozen, kom ik daar dan toch ook in mijn werk meer mee in aanraking.
Ja, nou ja, en als dat prettig werkt, dan zijn dat toch de juiste mensen.
Ja.
Ja, ik zie het met Corine en ik ook dat, natuurlijk hebben we ook gewoon Nederlanders die hun hele leven in Nederland hebben gewoond in ons netwerk. Maar als ik kan kiezen en ik heb een goed iemand in mijn netwerk die zelf ook in het buitenland heeft gewoond, dan vind ik dat wel belangrijk om, ook om elkaar gewoon te helpen. Omdat je weet dat alle mensen die jij helpt, die worden dan door die persoon ook weer begrepen. Klopt. Dus een recruiter die zelf gewoon daar affiniteit mee heeft, daar heb je veel meer aan. Of een loopbaancoach. Of een, ik had ook Anouk, die echtscheidingscoach is. Mm-hmm. Ook een repat. Dus dan denk ik, ik hoop niet dat ooit iemand mij vraagt van, weet jij een goede echtscheidingscoach? Want dat is natuurlijk altijd vervelend. Maar als iemand dat vraagt en het is een repat, dan wil ik dat natuurlijk wel kunnen doorverwijzen naar iemand die dat snapt. Want het is gewoon een ander soort leven. En het is gewoon een andere manier van, een andere mindset gewoon. Niet beter of slechter, maar gewoon anders. En dan is het heel fijn als je dus op die manier met elkaar kunt levelen.
Ja, dat je ook kan voorstellen, hoe voel je je nu of waar loop je nu tegenaan? En dat kunnen ook gewoon repets zijn die terugkomen en hulp nodig hebben met, ik zoek een dokter, ik zoek kinderopvang of al die dingen waar je tegenaan loopt als je weer terugkomt eigenlijk.
Ja, dat klopt. Of en soms heel simpel van, ik wil gewoon even een ochtendje koffie drinken en netwerken. Want ik ben net terug en ik wil mijn vragen even, om mijn verhaal even kwijt. En dat kun je niet altijd bij je Nederlandse kring kwijt. Dus dan is dat gewoon ook heel fijn dat er is natuurlijk.
Nou, het is wel goed om te weten dat jij nog een paar uurtjes over hebt. Want ja. er zijn genoeg mensen die misschien luisteren en terug zijn en denken van, nou, ik ben ook aan het opstarten hier en het loopt allemaal wel lekker, maar of juist het loopt heel lekker.
Ja.
En nu wordt het tijd om wat dingetjes uit te besteden. Help.
Ja,
dan moeten ze bij jou zijn, lijkt mij.
Ja, in principe doe ik algemene secretariële ondersteuning en andere offerstaken eigenlijk. Dus dat kan zijn van facturatie, maar dat kan, zoals ik zeg, helpen met wat privé dingen of reizen of weet je, al dat soort dingen. Dus,
ook agenda beheer, dat soort dingen? Ja. Doe je ook?
E-mails. Ik kan voor een van mijn klanten doe ik ook zeg maar alle salesdata bij elkaar stoppen in mooie overzichten en dat soort dingen. Dus van alles. Ik ben geen hele technische VA. Ik heb mijn eigen website gemaakt, dat soort dingen. Maar daar ben ik nog niet. Of nou, nog niet. Of misschien gaat dat nog nooit komen. Ik ben niet echt een sales tijger op het gebied van VA-schap, zeg maar. Dus als je zegt, ik moet marketing funnels en sales dingen, dat ben ik niet eigenlijk.
Dus jij bent echt van de office, office management, ondersteuning, dat soort dingen. Ja. Maar het is wel goed om te weten, hè? Het is wel heel goed om te weten ook wat je niet doet.
Ja.
Want niet iedereen is op zoek naar iemand die de mooiste geautomatiseerde funnels bouwt. Dat is belangrijk, maar dat is maar een onderdeel.
Ervoor. Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja, nee, helemaal
goed. Ja, op HR-niveau wel werving, selectie helpen, dat soort dingen, selectie van kandidaten, interviews, dat is allemaal prima. Wat ik wel,
het is echt allround office management en administratieve ondersteuning. Ja, nou, ja. Dat lijkt me heel duidelijk. Ja. Nou, bij deze, dus als iemand dit hoort en denkt, Vanessa van der Veld. Heet jouw bedrijf ook zo, Vanessa van der Veld?
Vanessa van der Veld VA en mijn website is vanessavanderveld.com.
En Van der Veld is met DT. Ik zet het ook allemaal netjes in de show notes en ook op socials, dus dan kunnen ze je ook vinden. Super. Maar als iemand echt niet kan wachten, Van der Veld met DT. je weet niet hoe mensen soms dingen schrijven. Dus vandaar. Had jij verder nog iets wat je heel graag kwijt wilde in deze podcast?
Dat hele avontuur van inloondienst naar Repet, naar ineens ondernemer, dat was toch eigenlijk ook wel een hele reis en een heel avontuur en met vallen en opstaan eigenlijk. Maar daarbij kwam natuurlijk ook dat ik 17 jaar netwerken in moest halen. Dat was ook wel een ding eigenlijk. Ik ben echt wel gewoon veel comfortzones uitgekomen. Maar ik heb het ook wel weer echt heel erg leuk. Ik vind het ook wel weer heel erg leuk. Want ik doe het nog steeds natuurlijk. Maar,
en hoe heb jij je netwerk dan opgebouwd? Ik bedoel, voor mij werkt LinkedIn gewoon heel goed. Echt voor netwerk niet. Ja. Op dit moment wordt het ook een beetje, sorry dat ik het zo noem, als melkkoe gebruikt hier en daar. Ja, ik vind het echt een netwerkplatform.
Ja.
Maar dat is mijn persoonlijke mening. En prima als mensen daar klanten uithalen. Dat is niet per se mijn doel. Ik haal er wel heel veel leuke mensen uit, waardoor mijn netwerk enorm gegroeid is. En ik ben echt bewust in Nederlands gaan schrijven.
Precies. Ik merk dat ik soms toch nog met één been half in het Engels zit. Ik doe af en toe ook een blog schrijven. En dan merk ik, het ligt aan wat het onderwerp is. Dan doe ik het toch in het Engels soms. En dan doe ik het weer in het Nederlands. En
doen wat goed voelt voor jou.
Ja, precies. Soms erger ik mezelf een beetje aan mijn halfslachtigheid. Van maak nou een beslissing. Doe het gewoon in het Nederlands of doe het in het Engels. Maar dat is of het is een stukje FOMO van mezelf. Of dat ik denk van ja, maar wat als ik dan iemand mis. Of dat ik net niet kan connecten met iemand. Omdat eigenlijk, voordat ik hier kwam, was 80% van mijn netwerk op LinkedIn, wat niet zo heel groot was, maar goed, ik had het wel, was eigenlijk Engelstalig.
Ja.
En dan denk ik, dan ga ik er nu iets in Nederland op zetten. En dan de hele grote groep die
heeft... Ja, lang leven AI, hè? Ik heb zoiets van, nu met AI is het zo makkelijk om het om te zetten. Ik heb ook nog wel bedacht van, misschien wil ik mijn blog ook in het Engels neerzetten. Maar toen dacht ik, ja, waarom? Want ik... Ja. Wil Nederlanders helpen die terugkomen in Nederland. Dus als ze het in het Engels willen doen, het gesprek, heb ik daar totaal geen moeite mee.
Maar om alle informatie in het Engels dan op een website te gaan zetten, denk ik, ja, dan ben ik eigenlijk ook gewoon dubbel bezig.
Ja, dat is ook zo.
Dus dat is ook wel zo.
Ja.
Maar nou, wat ik wel doe nu is een aantal podcastafleveringen in het Engels opnemen.
Ja.
Maar dat is misschien wel meer ook een marketingding. Dat ik denk, ja, weet je, dan komt het misschien ook makkelijker terecht bij mensen die nog in het buitenland wonen. En gewoon gewend zijn om alles in het Engels te luisteren en te doen. Dus dat is meer, denk ik, om de mensen die ik wil bereiken te bereiken. En omdat ik het gewoon lekker vind om in Engels te kletsen. Dat dan weer wel. Maar ja.
Mis je dan ook weer?
Ja, dat mis ik echt wel. Ja. Dat is misschien wel een idee. Misschien kan ik een keer een live event doen dat we alleen maar in het Engels
Ja, laten doen. We dat doen.
Heerlijk. Nou, gaan we doen. Doen we wel een high tea erbij. Oké. Nou, wie weet kunnen we nog een keer een andere aflevering opnemen over reis naar het ondernemerschap. Want dat is voor veel repads hoor. Best wel ga ik in loondienst of word ik ondernemer. En de keuzes die daarbij komen kijken en de redenen waarom je nou voor het ondernemerschap kiest. Zeker als je weg bent geweest. Die vind ik wel fascinerend. Want ook daar zitten heel veel parallellen in. Dus
op een gegeven moment hield het me toch tegen om...
Heb je wel gesolliciteerd om in loondienst te gaan? Heb je het geprobeerd of had je echt zoiets van nee?
Wel voor wat interim dingen gedaan, opdrachten gedaan. Maar dat was dan weer tijdelijk en dan was het ook wel weer goed eigenlijk. En ik denk misschien, onderbewust, is dat de vastigheid of de commitment die je moet hebben om een contract te ondertekenen waar je als werknemer aan vast zit. Misschien dat dat ook wel een beetje de angst is of wat me tegenhoudt. Omdat ik hecht wel heel veel waarde aan mijn flexibiliteit. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik nu minder hard werk dan dat ik hiervoor deed. Want ik merk nu ook gewoon als ondernemer dat je...
Je moet alles doen.
Ja, voor jezelf, voor je eigen bedrijf, voor de ander. En dan komt inderdaad het stukje netwerken daar weer bij. En je moet jezelf natuurlijk ook weer in die wereld zetten. Dus dat is... maar ik kies wel zelf wanneer ik dat doe.
Ja.
En dat is dan wel weer heel fijn.
Ja, dat klopt. Ik merk wel dat mijn valkuil dan is dat ik bepaal zelf wanneer ik wat doe. En dat betekent dat ik soms gewoon 7 dagen per week doorga. Want dan zit er gewoon geen rem op. En ja, dat is natuurlijk ook niet gezond.
Nee.
Dus nu, ik ga regelmatig naar Zeeland. Gewoon even een paar dagen ruisen van de zee. Dat is gewoon mijn ultieme zen.
Ja.
En dan laat ik ook echt weer helemaal op. Maar ik moet dat wel inplannen. Want dat is denk ik wel voor veel ondernemers herkenbaar. Het is nooit klaar. Er is altijd iets te doen. En het ligt vaak, liggen veel taken op jouw bord.
Ja.
Dus dan in je achterhoofd denk je, oh ja, maar die admin moet nog. Of de financiële toestand moet nog. Ja. Of ik wil toch nog even een blog schrijven. Toch nog even dit. Ja.
Nog even.
Even een podcast editen. Moet ik ook nog doen. Ja. Ja. Maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Maar je moet wel inderdaad ook je eigen balans in de gaten houden. Het is niet dat je om 5 uur de deur dicht trekt en denkt, zo, ik ben klaar voor vandaag.
Nee. Nee. Dat klopt.
Ik heb eigenlijk... ik heb op dit moment geen vragen meer. Ik had je net al gevraagd. Ik ga nog een keer vragen. Heb jij nog iets wat je kwijt wil?
Nee, ik denk dat alles wat gezegd is.
Ja. Een mooi verhaal. We zitten bijna een uur te kletsen, zie ik nu. Ja.
Ja,
ja echt heel mooi. Dan gaan we dit gesprek afronden. En gaan we binnenkort delen met de rest van Nederland en de wereld.
Leuk.
En dan kunnen ze jouw verhaal horen. Dus dankjewel, Vanessa, dat je in de podcast wilde zijn vandaag.
Ja, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt en dat ik mijn verhaal heb mogen doen. Echt heel leuk.
Nou, mooi. En luisteraars, fijn dat jullie het ook weer een uurtje met ons mee hebben geluisterd. En het verhaal van Vanessa tot je hebt genomen. Wil je zelf een keer te gast zijn? Heb je vragen? Laat het weten via events@resettle.nl. En wij houden elke maand nu een webinar vanuit Resettle, waarbij je gewoon gratis aan kunt sluiten, waar we diverse onderwerpen behandelen die te maken hebben met terugkomen. Dus als je dat interessant vindt, resettle.nl en schrijf je in voor het webinar, dan zien we je daar. En tot de volgende podcast!